Thank you. De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Steven Bezemer en Lianne Brandwijk. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heilige avondmaal. Morgenavond kunnen catechisanten die belijdeniscatechisatie willen gaan volgen zich aanmelden bij de kerkenraad. Deze avond begint om 19:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 49. En daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, het eerste vers. gemeente, luister ook vanmorgen met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere. Waarna we zingen uit Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Terwijl mijn ziel op uw paden let, in uw geboden, zal zich mijn geest vermaken, daar ik hulp verwacht op mijn gebed. Uw heilig woord vergeten, nog verzaken. Vervolgens openen we het heilig woord van de Heere in het Nieuwe Testament, in de handelingen der apostelen. En lezen we uit het 17e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. Handelingen 17, vers 16 tot en met 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die de godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is, daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van hen, de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad, doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. Er wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, omdat zij den Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen dat de God uit goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, dien hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding de doden hoorden, spotten sommigen daarmede. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom daarvan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en andere met dezelfde. Zover.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte. En daarvan de laatste versen van het schriftgedeelte, de versen 30 tot en met 34. Dus Handelingen 17, vers 30 tot en met 34. Waar we geschreven vinden, God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom. Dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en andere met dezelfde. Tot zover. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. In de voorbeden gedenken wij zuster E. Albor Pelikaan, die in het ziekenhuis verbleef vanwege een absces aan haar lever. En in de dankzegging denken we aan broeder C. Kramer, die een goede uitslag heeft gekregen. De huidkanker hebben ze helemaal weg kunnen halen. Laten we de Heere gaan bidden, gemeente. Heere des hemels en der aarde. Daarin klinkt al uw genade. U bent niet alleen de God van de hemel. Daar had u alle recht toe, Heere, om de aarde weg te doen. De aarde die u zo goed en zuiver geschapen heeft met daarop de mens als kroon op de schepping. Maar die mens, die de aarde in de zonde, in het duister, in de ellende heeft gestort. Maar u heeft die aarde in het heden der genade gelaten. En zo klinkt al die aanspraak van u, dat u nog steeds die God niet alleen van de hemel, maar ook van deze aarde bent. Genade. Want het is niet de mens die u zoekt. Het is u. De heilige God. Die de mens zoekt. Was het ook al niet in het paradijs. U was alweer de eerste. Dat u Adam zocht en vroeg, waar zijt gij? Mogen we ook vanmorgen zeggen. Dat die stem vanmorgen weer klinkt. Waar bent u, waar ben jij? Zoals we ook de aanhef van het gebed deden, Heer, om uw aangezicht te zoeken. Dat laat ook zien, we zijn u kwijt. Eigen wegen gegaan. En toch bent u het dan die zulke mensen opzoekt. En dan bent u het die uw woord geeft. Want alreeds vanmorgen mocht u uw woord alweer horen. Oudeling van dienst ons de spiegel van uw wet voorhield. En hoe hij de schriften opende in de handelingen der apostelen. Dan kunnen we ook zeggen, Heren, dan zijn we niet in Athene, maar dan mogen we toch ook zeggen dat u in Barendrecht bent. En dat u daar uw woord geeft tot ontdekking en tot oproep tot bekering. En dat u die God bent die de harten van zondaren zoekt. Zondaren stil te zetten. Om zondaren te ontdekken. Om ze de omgeboren te doen worden. Om ze geloof te geven, om ze te bekeren. Kunnen we niet begrijpen, Heren? Toch doet u het. Laat dan ook vanmorgen, Heren, het zo het woord zijn, tot ontdekking, tot bekering. En laat uw volk en kinderen eten en drinken mogen van dat evangelie, dat ze mogen rust op die reddingsboei die u door uw woord uitwerkt. Zo bidden we, Heer, om de werking van uw geest hier in uw huis en bij allen die met ons verbonden zijn. Wilt u werken in de harten van jong en oud, klein en groot? Ja, Heere, laat het woord spreken. Misschien zijn er onder ons die het woord zo ver vandaan staat. Dat kan zijn als we toch jaar in jaar uit, dag in zondag aan zondag in uw huis zijn, maar toch het woord kan ons voorbij zijn gegaan. Heer, er hoeft maar één woord naar binnen te komen. Er hoeft maar één woord in het hart gelegd te worden. En dan wordt het hart omgekeerd. Dan komt alle drek er ook uit. Maar dan wilt u het vullen met uw genade. Misschien zijn er onder ons die niet zo vaak in een kerk komen en die het moeilijk vinden. Die de woorden die gepreekt zullen worden ook voorbij zullen zien gaan, omdat ze het niet begrijpen. Heere, laat het dan begrijpelijk zijn. En plaats ons dan maar zoals Paulus op de markt stond, om dat woord te verkondigen. Er worden er twee groepen genoemd, heren, de Epicureeën en de Stoïcijnen. Zij begrepen het ook niet en zij hadden nog wel zoveel kennis. Er waren er waar het woord naar binnen ging. Laat dat ook vanmorgen zijn, heren. Zegen het woord. In spreken en in luisteren. Zo bidden we voor het geheel van de gemeente. We bidden u met name voor zuster Bor, die in het ziekenhuis verblijft. Heren, gedenkt u haar. En dat het ook goed mag gaan, heren. Ja, goed. Dat zeggen we ook vaak gemakkelijk en snel. Maar mogen we dan ook dat woord goed zo begrijpen en verstaan als het betekent: God ondersteunt elke dag. Laat dat voor haar zo zijn, nu zij in het ziekenhuis ligt, heren. Gedenk haar, draag haar, omring haar. En geeft u haar man wat nodig is om haar heen te staan en het goede te zoeken voor haar, ook nu de zorgen op hem afkomen, terwijl de zorgen al zo lang zijn. Gedenkt u hem bij, de Heer, in uw gunst en in uw genade. Ja, gedenkt u alle kinderen, de kleinkinderen, dat ze zo biddend om hun grootmoeder mogen staan. En zo bidden we u en danken we u voor broeder Kramer. Hij mocht een goede uitslag ontvangen. Er is ook een hele weg, heren, voor hem. Gedenkt u hem in uw genade. En laat zo het woord dan tot troost zijn. Een woord waar hij zich aan vast mag grijpen. Gedenkt u hem, heren. En alle die hem lief zijn, wilt u hem ondersteunen. In alles in de weg die hij moet gaan. En zo bidden we voor diegenen in het midden van de gemeente die ook langdurig een zware weg moeten gaan. Een weg die geestelijk misschien moeilijk is, of psychisch, of lichamelijk. Kan het zo onderscheiden liggen, heren, als het lichamelijk zo zwaar is. En dat dat ook de pijn en de lichamelijke omstandigheden het zicht op uw woord en op u wegdringt. Want dat levert ook weer dat geestelijke moeite op. Dat woord aan ons voorbij gaat, die aanklacht die dan weer op ons afkomt. Maar er zijn er ook in het midden van de gemeente die geestelijk worstelen. Worstelen met uw woord, met uw genade, niet weten hoe het ligt voor eigen hart. En zich er ook niet dichter durven bij te stellen. Gedenk en heren, trek ze met koorden van liefde. En dat zo ook het woord, dat hart mag openbreken. En dat uw genade, ja Heer, uw specerijen zouden uitvloeien. In de wonden van het hart, van de pijn die er is. Gedenkt u hen die psychisch een zware weg moeten gaan. Als de duisternis zo het hart en het verstand omringd heeft, Heer. Dan kan een mens troostwoorden spreken. Maar u kan er alleen doorbreken. En hoe vaak spreekt u ook niet en het wordt niet gehoord. O, mag dan nog eens een keer die duisternis even doorbroken worden. En dat u met uw woord ingang vindt. U staat daar boven, heren. Doet u dat. Zo vragen we heel de gemeente aan u op. De jonge kinderen. De jongeren van de gemeente. Met alles wat er op hun weg komt. De opvoeding en op school. Dat komt er toch veel op en af, heren. De ouders die wegen zoeken om hun kinderen op te voeden, maar waar ook zomaar een breuk kan liggen. Misschien zijn er vanmorgen ouders in de kerk, heren, die als om hen heen zien hun kinderen missen. Omdat ze niet meer mee willen. En dat doet zoveel verdriet en pijn. Wilt u, heren, hoop geven, wijzen op het genadeverbond. Daar ligt nog troost, heren. Daar mogen onze kinderen, onze jongeren opwerpen. Dat u die God bent die hemel heeft gesproken bij het doopvond. Dat het dat tot het hart mag doordringen. Dat ze ook die jongeren tot het hart van het genadeverbond mogen gebracht worden. Nou, heren, zo bidden we u. Voor uw genade. In een wereld die op hol is geslagen. Waar nood is. En dan mogen we wel zeggen, een wereld waar de mens niet op genade zit te wachten. Een mens die wil heersen. En daarom bid u, heren, ontdek ons daaraan. Dat we van genade afhankelijk worden. Heren, ontfermt u zich in dit uur. En wilt u zo onze gebeden horen. O Heren, hoor. O Heren, vergeef. Ja, niet om iets uit ons, maar doe het alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 18. En daarvan de voorzang. Er is een enkele psalm, waaronder psalm 18, die een aantal regels aan de voorkant heeft van de psalm, waar eigenlijk het kader van de psalm wordt weergegeven. Zo ook psalm 18. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. We mogen toch ook het leven van Paulus in getekend zien. Hoe Paulus voor de Heer mocht uitgaan om zijn woord te verkondigen. Zo mocht hij dat ook in de stad Athene doen. Datzelfde woord mag ook vanmorgen hier in Barendrecht klinken. Mag het dan zijn uiteindelijk om op die God, die rots te steunen en te staan. En het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik uw eer bewijzen bij het heidendom, uw naam eerbiedig prijzen. Zo heeft Paulus daar gesproken op de Areopagus en op de markt. Om de naam van de Heere te verkondigen. De naam die zondag aan zondag ook hier in Barendrecht mag klinken. En laat dat ook vanmorgen dan zo zijn. Om de Heere de eer te bewijzen. Psalm 18, de voorzang, en het 15e vers. U krijgt gelegenheid om uw liefdesgave te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegenen u en uw gave. Gemeente, laten we na het amen van de prediking zingen op Psalm 51, het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijn heils, vergeef mijn schuld. Mijn bloedschuld toch, hoe billig ook te doen, maar dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld. Uw heilig recht. Paard met goedheid roemen. Psalm 51, vers 7 na het amen. Geliefde gemeente, wie eens in Athene is geweest, die herinnert zich gelijk de Acropolis. Dat prachtige gebouw op die heuvel, die afgodstempel. Maar als de zon erop schijnt, dan raak je onder de indruk van de schittering. Maar bent u ook op die andere heuvel geweest? De Areopagus. De plek waar Paulus stond te preken. Als je daar nu komt, is het eigenlijk een oneigenlijke rots. Glad. Je vindt er niks meer terug. Hoogstens staat er daar nog dat bordje, waar een tekening van het gebouw wat daar ooit is geweest en wat het weergeeft. Want wat was de Areopagus? Dus de plek waar Paulus ging preken. Op de Areopagus, dat was een van de rechtbanken die daar alle wetten moesten beoordelen om toezicht te houden. Ze moesten waken dat de regels die uit waren gevaardigd door de overheid van Athene en de wetten correct werden nageleefd. Waar stond Paulus daar voor een rechtbank? En dan niet als een veroordeler, maar daar legde hij in feite de wet van God neer, het evangelie. De plek waar hij wist waar het op het scherpst toe ging ten aanzien van het afgodische Athene. Want dat had hem geraakt toen hij door Athene liep. Mag ik u nu eens vragen, doet het u nog wat als u door Barendrecht heen loopt of Rotterdam en je ziet dat er van de kerken die er ooit geweest zijn appartementen zijn gemaakt of moskeeën of zoals in de plaats of in de kerk waar ik ooit in gedoopt ben nu een casino is al decennia. Doet het ons nog wat, gemeente? Of hoort het erbij en we hebben onze eigen leven en als we weer terugkeren naar huis, dan zitten we weer in onze veilige omgeving. Als we naar vrienden toe gaan, dan komen we toch ook in dezelfde omgeving vaak. Doet het ons nog wat? Met wat er om ons heen gebeurt aan afgoderij. Want ons leven verschilt niet van dat leven in Athene. Ons leven is net als in het leven van de Atheners doordrenkt met allerlei afgodische aspecten. Er gebeuren ook in ons leven zaken, ook in mijn leven, waar je achteraf dan wel eens moet zeggen van ja, maar wacht even, dat is helemaal niet wat het woord ons zegt om te doen of naar te luisteren. Op een of andere manier komt het toch onze huizen binnen, komt het ons eigen hart binnen. En de afgoderij van toen is in essentie niet veranderd met de afgoderij van nu. Alleen de vraag blijft dan wel over, hebben we dat leren zien? Een andere vraag die erbij hoort, hebben we ons eigen hart leren kennen? Want wie zijn eigen hart leert kennen, die weet ook die verwantschap wat er met die afgoderij allemaal aan de hand is. En dat ten diepste die afgoderij je hart ook heeft doortrokken. En vanmorgen houdt Paulus ons dat woord voor. Gods woord. Wat er nodig is. En nu gaat die vraag mee, de prediking ook in. Hebben we dat woord van de Heere lief gekregen? En willen we bij dat woord van de Heere leven? Laten we de Bijbel maar dicht. Paulus die houdt ons vanmorgen een spiegel voor, het onderscheid. Schrijf onder onze tekstwoorden Gods woord tot zondaren in de vreemde. Daar mogen we ook van maken Gods woord tot zondaren in Barendrecht. Daarbij drie gedachten. Ten eerste, wie is die boodschapper nu? Wat tekent nu het leven van Paulus dat hij zo in Athene gaat preken? En ten tweede, wat de boodschapper preekt. Wat moet Paulus van de Heer in Athene verkondigen? En wat gaat Paulus aan de harten van de Atheners leggen? En ten derde, wat de boodschap uitwerkt. Hoe je het went of keert, er is altijd een uitwerking op de verkondiging van het woord van de Heer. En dat zullen we horen. Gods woord tot zondaar in de vreemde. Ten eerste wie de boodschapper is. Ten tweede wat de boodschapper preekt. En ten derde wat de boodschap uitwerkt. Ik zei u al dat Paulus het raakt als hij zo door Athene heen loopt met wat hij ziet en hoort. En dan moet u zich voorstellen, Athene was een stad in de houtheid die stond voor macht en kracht. In de tijd van Paulus was dat niet meer Athene, maar was dat Korinthe. Maar wat wel in Athene is gebleven, dat is dat Athene nog steeds de stad van onderwijs is, van wijsheid, van de filosofie. En Athene, daar is van bekend dat er vele universiteiten waren en scholen die kwaliteitsonderwijs gaven. En zo kwamen er nog steeds veel mensen naar Athene toe, veel jongeren, om daar gevormd en geschoold te worden. Om verder gebracht te worden in het denken door het gebruik van de filosofie. En zo in de wetenschap verder te komen. Een van de zaken die in die tijd speelde, en daar kunnen we van zeggen, die speelde in deze tijd nog steeds. Een ethische kwestie van het lichamelijke lijden van de mens. En ook toen werd het stervensproces al besproken. Hoe kan je daar nou optimaal mee omgaan, was een van de vragen. Hoe krijg je nou je lichaam en je geest naar een hoger vlak in het denken? Daarbij werd ook gebruik gemaakt van allerlei sportactiviteiten. Athene, daar komen de Olympische Spelen vandaan. Alleen het is helemaal uitgelopen in allerlei afgodische zaken. Dat was toen al, maar nu nog meer. Dat het niet eens meer om de sport draait, maar om geld en macht. Dat punt hebben we nog niets geleerd van Athene. En ook die grote filosofen, en er zijn nog steeds daaronder bekende namen als een Aristoteles en een Socrates, die hun eigen scholen hadden. En die daar leerlingen selecteerden om op die school onderwijs te geven. En ze leverden daar goed onderwijs, zodat ook die jongeren mee konden komen. Een stad waar het denken hoogtij vierde. En die stad, daar loopt Paulus nu. De stad die de Heere heeft uitgekozen om het evangelie te gaan verkondigen. Laten we maar met Paulus meelopen. Als Paulus zo onderweg is naar de plek waarvan hij weet, daar moet het woord verkondigd worden. Waar komt hij tegen? Dan komt hij de afgodstempel tegen van Zeus. Zeus is de opperste afgod van de Grieken. En hij ziet daar hoe die priesters druk bezig zijn om al die dieren te slachten, varkens, waarvan Paulus weet, daarvan zegt God, het is afgoderij als je daar zomaar bezighoudt. En hij ziet hoe ze druk ze zijn om het geld binnen te halen, zodat ze geld en goed ook in de tempel kunnen gebruiken. En als Paulus zo verder loopt, die tempel passeert, dan komt hij bij nog een tempel. En daar schrikt hij helemaal. Het is de tempel van de afgodin Afrodite. De afgodin van de liefde. Ja, niet de liefde zoals wij die kennen, maar dat was de tempel waar prostitutie gebruikelijk was. Daar in die tijd die zijkamers, er werden feesten gehouden. Mannen die geld gaven om met de vrouwen gemeenschap te hebben. En vrouwen die hun lichamen verkochten om extra geld binnen te halen, zodat ze ook een luxe leven konden leven. En daar wordt Paulus verdrietig van. En als Paulus zo door Athene loopt, dan ziet hij dat iedere wijk wel zijn eigen afgod heeft. Iedere wijk, daar woont ook een bepaalde bevolkingsgroep. De leerlooiers hadden hun eigen afgod. En de smeden hadden een eigen afgod. Pottenbakkers. De wijnhandelaren, die hadden de afgod Dionysius. Ja, dat zegt u weinig, maar als ik de Latijnse, de Romeinse namen aan u voorhoud. Bacchus, de afgod van de roes, de drinkpartijen. Ook niet, gemeente, zoals die andere afgoden, maar dat deze afgod in uw huis een plek heeft gekregen. Ik hoop niet dat leden van de gemeente naar die plekken gaat waar Bacchus vereerd wordt. Hoe makkelijk is het? Een afgod die in deze tijd zijn macht heeft. Of die andere wijk, de bankiers. De bankiers die hebben ook een afgod. Hades. Nou, daar schrok ik van, want gemeente, Hades staat bij ons bekend als de afgod van de dood. En in de voorbereiding kwam ik er ook achter dat hij ook de afgod is, dus van de bankiers. En dan kunt u gelijk de link maken, heel snel. Hoe liggen het geld en de dood bij elkaar? Die dus de geld als afgod heeft, is in de macht van Hades, de god ook van de dood. Afgoden bestaan niet, nee, maar ondertussen hebben ze wel thuis. Begrijpt u dat Paulus geraakt wordt in het hart? En dat Griekse woord, dat geeft aan, het doet hem echt pijn. Pijn dat de mensen zo die afgoden vereren. En tegelijk doet het hem ook verdriet. Waarom doet Paulus het zo verdriet? Paulus heeft ook een afgod in zijn hart gehad. Afgod van de wet, de godsdienst. Paulus die leefde zo in de wet dat hij alles punctueel wilde naleven. Alle regels die God in de wet had gesteld, die wilde hij halen. En dat hij ook, nou zeg ik het misschien heel oneerbiedig, een vinkje achter wilde zetten, die heb ik gehaald. En hij dacht daarbij dichter bij God te komen. Paulus, die als hij zo door Athene loopt, die schaart zich erbij. Ik ben ook zo geweest. Want ik dacht hoe alles zo duidelijk moest naar Gods wet. Hij luisterde niet meer naar de stem van God, maar hij luisterde naar zijn eigen hart, hoe hij de wet van God interpreteerde. En dat veranderde totdat de Heer, op dat moment dat de Heere ingreep. En dat de Heer hem ontdekte aan zichzelf. Dat hij zag, ik was een ijveraar voor eigen eer en niet voor de eer van God. Dat moment dat de Heer in het hart van Paulus ging werken. Daarbij Damascus, dat hij van zijn paard werd afgeworpen. En dat hij 3 dagen in blindheid had rondgelopen. In die 3 dagen was de Heere druk bezig met zijn geest en het hart van Paulus. Kreeg Paulus in zijn blindheid oog voor Gods eer en Gods recht, dat hij uiteindelijk op de knieën ging. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Al zijn zelfverzekerdheid, al zijn kennis en wijsheid, die ging eraan bij Damascus. Daar viel Paulus weg. Daar kwam Christus in zijn leven centraal te staan. Toen Christus zich aan Paulus openbaarde. En Paulus kon niet anders zeggen, ik ben maar een rover van Gods eer. En die andere stem, ik ben Jezus die gij vervolgt. Met dat verdriet loopt Paulus door Athene heen. Als hij ziet hoe de afgoderij heel het dagelijkse leven heeft doortrokken van de mens. En dat de mens niet gericht is op zijn schepper. Athene is gericht op zichzelf. Athene is niet gericht om de Here te dienen. Een stad gevuld met godsdienst. Zielen die zonder God voor eeuwig zullen omkomen. Paulus die is bewogen met de zielen van de Atheners. Zoveel afgoderij. Zoveel mensen die de leegheid dienen. Pluk de dag, geniet van het leven wat de wereld je biedt. Ook in de afgelopen weken zo geweest, gemeente. Op vakantie. Dat we zo ons leven hebben uitgeleefd. Even los van Barendrecht. Even in de vrijheid met vrienden. Of alleen met het gezin, maar waar iedereen alle kanten op vloog. En het was zo heerlijk. Hebben we nou met elkaar het woord van de Heere geopend, gemeente? De Heere gezocht. Nou, dat hebben we in deze twee weken geen tijd gehad hoor, dominee. Want we moesten dit doen en we moesten dat doen. Begrijp het allemaal, maar het doet wel zeer. De Heere niet te zoeken, dat is toch die leegheid waar Prediker over spreekt. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is leeg, ijdel. Een vluchtigheid. 2 weken, gemeente, wat is dat nou geweest? Het is verdampt, toch? We denken er al misschien niet eens meer aan terug, want we moeten weer verder. En we zijn weer de paden gegaan zoals we die altijd zijn gegaan. Maar die 2 weken even los. Paulus dat zou moeten constateren, dan zou hij verdriet gehad hebben. Zou u het van Paulus aannemen, gemeente? Nou, die dominee, dat kan je nog wel eens gewoon even negeren, maar hier gaat het om iemand uit Gods woord, Paulus. Die zo verdrietig is met wat hij in Athene ziet en weet wat er in zijn eigen leven heeft gespeeld. Een andere vraag daarin, is uw hart wel eens geraakt? Als je uit het raam kijkt en je ziet de buren die nergens aan doen. Of als je naar school fietst en je ziet andere scholieren naar scholen toe gaan waar Gods woord niet geopend wordt. En misschien zijn er jongeren die op een school zitten vanwege de omstandigheden we dan naar een openbare mbo of een hbo moeten. En je zit er dagelijks in waar de wereld op je afkomt. Doet het zeer, gemeente. Raakt het onze ziel. En dat je soms bang bent, vraag het niet aan mij, want ik durf geen nee te zeggen. Dan word ik zo ermee ingetrokken in die afgoderij. Als je eigen hart leert kennen, gemeente, dan weet je dat je hart ook soms slap kan zijn. Doet het ons nog wat, gemeente? We leven in een tijd waar alles om ons heen aan het wankelen is. Al de vanzelfsprekendheden, die zijn niet meer vanzelfsprekend. En dat maken we ook op ons werk mee. Als je de verhalen moet aanhoren van hoe mensen hun vakantie ook hebben doorgebracht, waar soms de meest schunnige dingen voorbij komen, en daar zit je dan tussen, hoe geef je dat een plaats? Ja, je kan het negeren. Is er ook nou het gebed voor die collega? Of dat je op een of andere manier zoekt naar een weg om er eens mee over te praten. Joh, is dat nou een leven? Om te leven. 2 weken kan je lichaam zo afbreken. Maar dat wordt toch niet van je gevraagd. Zo het gesprek eens aan te gaan. En het is dichterbij dan we denken, gemeente, want als u een islamitische collega heeft en u zou daar eens in gesprek mee gaan, de kans is groot dat op het moment dat zij dat zo stellig zeggen, Jezus is een profeet, En Allah wordt daarmee, door te zeggen dat hij zoon van God is, wordt hij kwaad aangedaan. Nou, dan willen wij nog wel respecteren. En dan willen wij ons mond er nog wel overhouden. Maar de zoon van God wordt gelasterd op dat moment. Zij eisen respect, maar is er dan niet een manier om eens een keer dat zo ter sprake te brengen, jongen? Jezus is wel de Zoon van God, de Allerhoogste God. Jij doet daar mij pijn mee om hem te lasteren dat het maar een profeet is. Voorbeelden uit het dagelijkse leven. En ik had altijd een neiging om een stap terug te doen. Maar te laten liggen, gemeente. Tot dat moment dat de Heere ging werken in het hart. Dan kan je toch niet zwijgen als de Zoon van God op zo'n manier aan de kant wordt gezet. En dan kan je ook op een respectvolle manier doen. Maar laat nooit en ten nimmer, gemeente, het woord te grabbel gooien. Dat is wel het gevaar wat erin zit. Onze samenleving is erop uit. Alles moet seculier zijn. Dat wil zeggen, geloven doe je maar achter de voordeur. Niet hier. En het is nog steeds zo, gemeente, dat die wet op toezicht houden, wat er in de kerken gebeurt, nog steeds op de ontwerptafel ligt. Dat wil zeggen, als die wet zijn functie gaat krijgen in onze maatschappij, dat wil zeggen dat als hier op een avond door dominee Kempenis catechisatie wordt gegeven door een van de andere broeders, dat er iemand binnen kan komen en die hebben een klacht gehad omdat je gezegd hebt dat het huwelijk boven alles staat. Een huwelijk tussen man en vrouw, dat is het ware huwelijk. Nee, we leven in een inclusieve maatschappij, dat mag u niet zeggen. En we komen nu horen hoe u dat verwoordt. Die wet ligt op tafel, dat is niet alleen voor in de extreme moskeeën, die kan gebruikt worden ook in de kerken. Dat was Christoffer op de Haamstedenconferentie die daar extra de streep onder zette. Op te komen voor de naam van de Heere, gemeente, daar moeten we alert zijn. Het zit onder ons. En dan kan u niet ermee te maken krijgen om te zeggen van nee, het, laat maar dat. Dat lossen ze in Den Haag bij de SGP of bij de ChristenUnie dan wel op. De afgoderijgemeente dringt zo de reformatorische gezindte binnen. Onderaan het fundament. Als de zaken van Gods woord niet nageleefd mogen worden. Paulus kan niet zwijgen. Paulus gaat erover spreken. Want Paulus die weet wat het inhoudt. Hij heeft immers ook aan de voeten van Gamaliel gelegen. Een van de belangrijkste rabbijnen binnen het Jodendom. Nog steeds wordt Gamaliel genoemd in de verklaringen. 2000 jaar dat die naam bekend is. Gamaliel die zelfs heeft gezegd. Als Jezus echt uit de dood is opgestaan, dan zal het waarheid zijn. Maar anders zal het langzaam weg ebben. Nou gemeente. De naam van Christus als de opgestane levenswoord mag al 2000 jaar klinken. Gamaliel die heeft wel gelijk gekregen, want het is waarheid. Maar Paulus die was op dat moment een onbewogen vervolger van Gods volk. En hij werd volgegoten met eigen denken om maar meer de wet boven alles te zetten. En niet te luisteren naar de stem van de Heere, totdat de Heere ingreep. Dat hebben we net gehoord. Paulus die kwam aan de voeten van een andere leermeester te zitten, de Heer Jezus Christus. Bij Damascus toen hij wederom geboren werd en zijn hele leven omgekeerd werd, toen ging hij luisteren naar de grootste leermeester aller tijden, de Heer Jezus Christus. En van een onbewogen vervolger werd hij een bewogen verkondiger van Gods genade. En dat is altijd een kenmerk. Als de Heere zo gaat werken, dan krijg je oog voor je naaste. Ook de wet van de Heere. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En uw naaste als uzelf. En dat zie je in het leven van Paulus. Nou gemeente. Aan wiens voeten bent u terechtgekomen? De afgoden, Bacchus, Hades, Afrodite. Of de ware God, de Heer Jezus Christus, de Heere, de drie-enige God. Dat is het scherpte wat Paulus daar ziet in Athene. Het is geen weg tussendoor. De wereld met de afgoden. Of aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Oog voor je eigen zielenheil, maar ook oog voor het zielenheil van de naaste. En dat leer je aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En Paulus die gaat preken. En dan komen we bij de tweede gedachte. Paulus die zoekt de bekende plaatsen op. Hij komt in de synagoge van Athene, want ook daar waren de Joden en hadden daar een synagoge. Maar we lezen ook dat hij naar de grote markt gaat, dat is de Agora. En wie in Athene komt, die kan dat nog steeds bezoeken. En die zal gauw zien het enorme complex waar allerlei winkels hebben gestaan, maar ook afgodstempels. En het is die plaats waar Paulus gaat preken. En in zijn doen en laten trekt hij de aandacht. Want in de dingen die hij zegt, dan horen de Grieken iets van, hé, dat hebben we nog nooit gehoord. En zo zijn daar twee groepen aanwezig, de Epicureeën en de Stoïcijnen. Ik zal er kort bij stilstaan. De Epicureeën, die hebben geleerd van Epicurus, streven naar zinnelijk genot. En vermijd daarin alles wat je pijn doet. En doe de juiste dingen om je naar een groter plezier, groter genot te brengen. Oh, ik denk dat de Epicureïnse gedachte bij ons allen wel in het hart soms zit. Of nog steeds zit. En die Stoïcijnen, die willen leven in de natuur om deugdzaam te zijn. In een strak leven volgens strakke regels. Want je moet alles onder controle houden. Onverstoorbaar zijn, niet op anderen letten. Nee, je moet je eigen leven onder controle houden. Geen medelijden met een ander hebben. Niet meeleven zomaar met een ander tonen. Nee, je eigen leven, dat draait het om. Om dat naar een hoger niveau te brengen. Nou gemeente, is dat nou van beide, de Epicureeën en de Stoïcijnen, is dat nou niet dat levensdoel wat we om ons heen zien en misschien ook in je eigen hart? We weer gelegenheden bezocht hebben waar we eigenlijk niet horen. Ja, maar het was zo fijn om het te zijn. En we hebben ook nog met elkaar gesproken. Ja, maar al de omstandigheden, kan je daar nou voor Gods aangezicht zijn? Ja, maar dominee. Kort geleden was er in de Alblasserwaard de Trekkertrek. Een feest waarin competitie wordt gedaan met allerlei zware trekkers. 15 jaar geleden, 20 jaar geleden kon je er nog wel zijn, tussen haakjes dan. Maar de duizenden liters bier die daar doorheen gaan en dat jongeren stomdronken over straat gaan, dat zegt genoeg gemeend. Toen bleek ook nog dat ze aan minderjarigen alcohol hadden geschonken. En nou ligt heel het evenement ligt onder de loep en ze kunnen hun vergunning kwijtraken. Je zou bijna zeggen terecht. Maar het is triest. Even een avond uit je dak gaan. Dat hoorde ik van iemand van de brandweer die daar zijn werk moest doen. Voor het derde jaar had ik hem bij me. Dat hij even kwijt moest wat hij zag en wat hij hoorde. Gemeente, laat het toch niet onder ons ook zo zijn. Het is nog maar een beeld van één deel dat iemand zegt, ah, maar daar kom ik niet dominee. Nee, maar er zijn hele andere gelegenheden. Dat Epicureese en dat Stoïcijnse zit onder ons. Dat zelfs als kinderen, jongeren, de ouders negeren, de betrokkenheid van mensen om hen heen negeren. Ik wil dit doen. Dat is mijn levensdoel geworden. Laat het zo niet zijn. Paulus ziet en hoort het. Want er gaat nog iets om bij die Epicureeën en die Stoïcijnen. De Epicureeën die ontkennen zelfs het leven na de dood. Daar moet je niet komen. Dat is een gebied, daar weten we niks van. En het is, dan zeg ik het misschien heel plat, als we sterven is het over en uit. En de Stoïcijnen die geloven nog wel dat er iets is na de dood, maar die zetten daar een deur dicht en die denken van, ja, we weten niet hoe het is, maar dat zien we wel als die deur open gaat. Paulus hoort en ziet dat. We leven in een maatschappij, gemeente, waar we ook deze twee zaken zo terugvinden. En zo zijn we allemaal bezig van nature om onszelf naar een hoger levensdoel te brengen. Onze jongeren worden daar ook mee volgegoten om carrière te maken. Zelf had ik ooit een sollicitatiegesprek bij een consultancybureau en ik vroeg of er op zondag ook nog zondagsrust was. Ik werd gewoon uitgelachen. Nee, de zondag wordt gebruikt om extra uren te maken. Dan ben je facturabel, heb je een hogere opbrengst en dat doet goed voor je bonus. Ze vonden het gewoon vreemd dat je een dag van rust hield. Ik begrijp wel dat ik daar verder niet mee verder, dat ik daar niet mee verder gegaan ben. Maar dit spreek je over een decennia terug. Het is nu niet anders. Wat ons wordt voorgeschoteld, onze jongeren worden voorgeschoteld, is gewoon enorm. Dat moeten we niet uitvlakken. Daarom is het ook goed om daar eens aandacht aan te geven in het midden van de gemeente. Want die Atheners, die zijn zo in hun ontwikkeling en het denken gevorderd, dat ze overal afgoden voor hebben. Ik zei het al, ze hebben ook nog afgod. Ze hebben een afgodin voor de seksualiteit. Ze hebben een afgod voor de boeren. Ze hebben een afgod voor verplegers en artsen. Ze hebben een afgod voor de zeevaart. Maar die Atheners in hun denken, die denken ook nog van, ja, we kunnen ook nog wel eens een afgod vergeten zijn. En die afgod, die mogen we niet tekort doen. Dus dan zetten we maar een altaar neer, want stel, de toren van die afgod zou ons treffen. En zo stond er midden in Athene een altaar voor de onbekende God. Maar gemeente, iets wat ik recent hoorde, is dat een predikant dit vergelijkt ook met de reformatorische gezindte. Hij zei daarbij van, in de reformatorische gezindte, dan lezen we 's morgens de Bijbel, we lezen 's middags de Bijbel en 's avonds, en dat is een goede gewoonte. Maar als dat een gewoonte is dat we God ermee tekort zouden doen, dat we nog misschien zijn toren over ons heen zouden halen als we het niet zouden doen. Vroeger heb ik ook zo wel eens gedacht. Mijn ouders hebben het me voorgehouden. En als je het een keer vergat, ja, dan moet ik me dubbel lezen. Dan zijn we bang voor een God die wij zelf gecreëerd hebben. God tekort zouden doen en daarom zijn toren over ons zouden krijgen. Paulus ziet dat. Ik heb een altaar gezien voor een onbekende God, een God die jullie niet kennen. En die God verkondig ik u nu. Daar staat hij op de Areopagus. Die twee groepen die hebben hem dus naar de Areopagus meegenomen. En daar preekt hij dit. En wat gaat hij dan preken? Dan begint hij gewoon bij het begin. God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. De God die een kurios is van hemel en aarde. De Heere. Een God die niet in een tempel woont. Die niet over mensenhanden, niet door mensenhanden gediend wordt. Zodat die mens over God kan beschikken of God kan manipuleren. Maar een God die naar die mens omziet, omdat God die mens geschapen heeft en voorziet in het nodige. Als het ware staat Paulus daar op de Areopagus en hij preekt namens zijn zender, God komt naar u toe en hij verkondigt u en jou dat alle mensen zich zouden moeten bekeren. Hij komt met het scheppingsevangelie. En dwars doorheen, daar hoor je die stem op de achtergrond van de profeten. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven? Dat is toch de stem van de Heere? Daarop de Areopagus doet de Heer een scherp beroep op de harten van de hoorders van Paulus. Maar dat doet de Heer nu ook op uw en jouw hart hier in Barendrecht. Waarom moeten ze zich bekeren? Paulus zegt het. Ze zijn onwetend. U zegt onwetend. Athene is een stad van onderwijs en wijsheid. En hier in Barendrecht, daar wordt het woord nog recht gesneden. En er wordt het nog iedere zondag verkondigd. Ja. Maar als dat een wijsheid is, die we recht redeneren, dan zijn we net als daar die mensen op de Areopagus. De Heere doet een roep op het hart afkomen. Met aardse wijsheid, met ons aardse redeneren, dan gaan we rechtstreeks verloren omdat we onwetend zijn, omdat we in feite niet weten wie God voor onze ziel is. Op de Areopagus weten ze niet dat ze gevallen zondaren zijn. Want ze zijn nog steeds bezig zichzelf te handhaven. Ze willen elke keer zelf nog beter worden. Is dat ook niet hier bij ons, gemeente? Dat we toch zelf elke keer weer terug willen in, dat noemen we dan het werkverbond. Want als we dit doen, dan zou ik nog zalig kunnen worden. En we hebben nog steeds onze handen vol met onze eigen ik en we zijn maar aan het werk. Dan ben je onwetend omdat Christus niet in het leven gekend wordt. En gemeente, dan kan je zo dicht bij het woord hebben geleefd. Dan ga je nog verloren. Daar op de Areopagus wordt het wederom en daar ook aan het hart gelegd door die prediking van Paulus waar het om gaat. Christus, diegene die opgewekt is. Die mensen die horen niet dat de Heer op dat moment tot hun hart spreekt. Een God die hun behoud op het oog heeft. Een God die Paulus uitzendt, zijn dienaren uitzendt om zondaren de twee wegen voor te houden. Een weg van zaligheid en een weg van verloren gaan. En Paulus legt die eis van bekering op hun harten. Dat ze toch eens anders zouden gaan denken over de Heer. Dat ze toch eens leren zien wie ze zelf zijn ten opzichte van God. Dat ze oog zouden krijgen voor de Zoon van God. Begrijpt u, gemeente, ik heb die lijnen een paar keer rechtstreeks doorgetrokken. Hoe actueel de prediking van Paulus is. Dan zeg ik het verkeerd. Hoe actueel de prediking van de Heere is. Dat ook vanmorgen diezelfde boodschap klinkt, die vorige week ook heeft geklonken. En als de Heere geeft, volgende week ook weer zou klinken. Tot waarschuwing, want de Heere, de Paulus die preekt het. Hij heeft, dat is de Heer, een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Door een man met een hoofdletter, die hij daartoe geordineerd heeft, uitverkoren heeft. Daar gaat er naartoe, gemeente. Dat God eenmaal zal oordelen en dat hij alle mensen voor zijn rechterstoel zal dagen. Daarom, gemeente, is het vandaag, en zo was het ook vorige week, de belangrijkste dag, de dag der genade, dat de prediking mag uitgaan. Hoe vaak heeft de Heere niet een reddingsboei door de prediking van het woord naar u en naar jou uitgeworpen. Zondag aan zondag en ook door de week onder het woord op de catechisatie gezeten. En de Heere die met zijn woord komt. En we horen het. We gaan weer over tot de orde van de dag. Het ergste wat je er nog kan zeggen. Heren moeten doen. Ja, dat is een absolute waarheid. Als de Heer het moet doen, dan schuift u nog uw onbekeerlijkheid op de Heer af. Dat is toch erg, gemeente. Zo vaak die roepstem. En het wordt ons niet eens tot schuld. prediking die wijst ons op de noodzaak. Om de Heere te zoeken, de Heere te dienen. Om aan de voeten te vallen van degene die de Heere verordineerd heeft. De Heer Jezus Christus. Hoe staat dat nou met uw hart, met jouw hart? Als Hij nog steeds zijn genade u voorhoudt. Onbegrijpelijk. Waarom doet de Heere dat? Eenzijdig vanwege het genadeverbond. Het staat hier zo prachtig op dat doop, op de doopdeksel. Laat de kinderkens tot mij komen. Wat doet de prediking van de doop u elke keer weer in een grotere gemeente? Wordt vaker de heilige doop bediend. Het is toch niet uit gewoonte dat we ernaar zitten te kijken. In de kleine gemeente van Ameide, daar mocht ik in de afgelopen 2,5 jaar 12 keer de heilige doop bedienen. En wat een wonder gemeente, elke keer weer. Als je mag zien hoe diep het water is van de doop. Daar zou je in omkomen. Maar de prediking komt eruit. Dat Christus terstond uit dat water is opgekomen. Elke keer gemeente, wanneer die heilige doop hier bediend wordt, laat de Heere de eenzijdigheid van hem zien, dat hij naar u, naar jou wil omzien. En u hebt allen, dan zeg ik het al verkeerd gemeente, zo. De meeste van u hebben tekenen zegel van het verbond op het voorhoofd. Nou, de dominee zei, laat het nou maar eens branden. Dat het u zou uitdrijven tot Christus. Dat je het van hem gaat verwachten. Het is die noodzaak die elke keer weer doorklinkt. Opdat u, opdat jij tot hem zou vluchten. Om hem zou roepen en smeken. In de opstanding van Christus uit dat doopvond. In de opstanding van Christus uit het graf. Laat ons zien, er is nog een mogelijkheid om zalig te worden. Daarom die prediking, opdat u zou vluchten tot de genadetroon. Tot hem waar behoud te vinden is. Want hij is het die de duivel de kop vermosseld heeft. En waar hij zijn genade, die reeds in het paradijs werd verkondigd, laat zien. Kan het ook niet anders dat er een uitwerking komt, gemeente, de derde gedachte. We hebben het gelezen, wat werkt het woord nu uit? Nou, dat begint confronterend. Sommigen spotten daarmee, als zij nu van de opstanding de doden horen. Spotten. Waar komt spot vandaan, gemeente? Spot, komt dat niet omdat we dan bij de kern weg willen blijven, wat ons vaak persoonlijk aangaat? Als we heel makkelijk met iemand kunnen spotten op het werk of op school, iemand in de hoek kunnen zetten met woorden, waarom doen we dat nou? Waarom doen jongeren dat nou? Omdat ze zelf niet in die hoek gezet willen worden. We willen zelf niet het middelpunt van de spot zijn. En daarom kan je beter zelf eerst met spot beginnen dan een ander te laten doen. Nee. Hoe ernstig is het? Spot hoort niet. Want hier gaat het ook over de opstanding der doden. De opstanding van Jezus Christus. Het komt die Grieken allemaal te dichtbij, bij het eigen hart. En dan spotten ze ermee. Ze willen er niks van weten. Spot. Over het evangelie. Spot. Om teksten te gebruiken. Waarmee een grap te maken, gemeente, doet dat toch niet. Zou je de spotter nog tegen je krijgen als je er wat van zegt? Spot. Om bij de ernst van het oordeel weg te blijven. zaken uit Gods woord komen, neem het ter harte. Maar spot er toch alstublieft niet mee. Nou, er kan ook nog op een andere manier gereageerd worden. Dat lezen we ook. Sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. Mensen die niet spotten. Mensen die heel geïnteresseerd luisteren. Want Paulus, die spreekt woorden, die hadden ze nog op die manier nog nooit gehoord. Dat is interessant. Maar wat zeggen ze? Dan komt het toch blijkbaar bij hun ook te dichtbij. We zullen er nog wel een keer van u horen hoe het dit zit. We zijn eigenlijk te druk. Nou, Paulus, dominee, het komt nu niet uit om over die zaken te praten. Kunt u volgende week terugkomen? Kunt u volgende week nog een keer bellen? Ik heb inmiddels wel geleerd van, u belt mij volgende week op die dag terug. Gelijk vastleggen. Anders kan je lang wachten op het telefoontje. En als je zelf belt, dan wordt er niet opgenomen. En met een mobiele nummer is dat nog steeds makkelijker. Gemeente, hoe makkelijk schuift het bij ons weg. Als een ouderling even op bezoek wil bij u wil komen. Nee, kom nu niet uit hoor, want ik heb dit en ik heb dat. En we houden het bij ons weg. Het ergste is nog dat het op zo'n manier gezegd wordt dat ze in feite het probleem bij Paulus of bij de dominee of bij de kerkraad leggen. Die geestelijke zaken, dan komt het dicht bij het hart en dan lig ik weer een nacht wakker en dat wil ik niet. Dus hou ik het maar bij me vandaan. Nu even niet. Ja, wanneer het mij uitkomt, mijn gemeente. Als dat straks te laat is, omdat het u niet uitkomt. Speelt u met vuur? Zijn we de roepstemmen alweer vergeten die in ons leven hebben geklonken, die ook in het midden van de gemeente hebben geklonken? Dat later, straks, dat hoeft er niet meer te zijn. Wat? Vanavond, hier moet afgekondigd worden dat er een lid van de gemeente is overleden. Gemeente, zo scherp ligt het. Van uitstel komt afstel. En bijbels gezien is dat levensgevaarlijk. Buigen voor het woord. De Heere te zoeken. Het komt op het nu van het genade aan. En gemeente, diezelfde wijze wordt ook in het woord weergegeven. Want een van de commentaren die verwees naar Handelingen 24. De plek waar Paulus tot Felix spreekt. En daar spreekt Paulus ook bij Felix, die stadhouder, over het toekomende oordeel. Daar staat er in Handelingen 24, Felix zeer bevreesd geworden zijnde. Dus die preek van Paulus had wel grip op zijn hart. En die antwoordt, en dan zeg ik het even met eigen woorden. Paulus, als ik meer tijd heb, dan zal ik u tot mij roepen. Dus het komt wel dichtbij, maar ondertussen, nee, het moet niet dichterbij komen. En doet hij een stap achteruit. Dat laat zien, gemeente, levensgevaarlijk. De boodschap heeft geklonken, bekeert u, bekeert u. Maar wat lezen we? Paulus ging vandaar. Dat wil zeggen, het woord ging weg uit Athene. Daar staat er gelukkig geen punt. Want blijkbaar heeft de Heere daar hart geraakt. Heeft het woord van de Heere vat gekregen op het hart. Want er staat, sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Het woord is naar binnen gegaan. Is het hart ingekomen. En de Heere heeft dat tot ontkieming gebracht. Dat woord vervult uit Johannes. Als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik allen tot mij trekken. En hier zie je die prediking. En hier zie je hoe dat uitwerkt, dat ze getrokken worden. En ze kleefden Paulus aan. Nou, gemeente, daar staat een woord kleef voor kleef in het Grieks. Jongens, de jongens en meisjes die weten wel eens, als je schoenen hebt gekregen, nieuwe schoenen, met klittenband, Je weet, als je dat voor het eerst dan lostrekt, dan komt er altijd heel veel lawaai. Dan zit het goed vast, dan moet je echt kracht zetten om het los te trekken. Nou, zo moet je dit zien. Ze hingen Paulus aan, ze hingen het woord wat Paulus sprak zo aan. Hij moet er echt van losgescheurd worden. Ze willen meer horen van die opgestane Christus. Ze willen horen wat die God tot hen te zeggen heeft. En is dat nou elke keer als de Heilige Geest gaat werken, een zondaar in dat hart wordt geraakt? Mag ik dan zo zeggen, die wedergeboorte en geloof, dat er dan dat uitgaande is naar het woord van de Heer. Je wil het woord vasthouden. Dan kan je niet meer zonder dat woord. En ze moeten dat woord niet meer van je afnemen. Ik moest daarbij denken aan een aantal jaren terug op de vakantie. Er liep een jochie van 4 jaar over de terrein heen. En die had een Bijbel onder zijn hand. Overal waar ik dat jochie zag in die 2 weken. Daar liep dat jochie met dat Bijbeltje. Ik vroeg op een gegeven moment aan de moeder. Ik zei, hoe komt dat zo? Hij had dat Bijbeltje van zijn oma gehad. Oma, die hield zoveel van de Heer. Hij nam dat Bijbeltje mee, want oma die sprak altijd zo goed van de Heer. Dat Bijbeltje moesten ze niet van hem afnemen. En dat ging s'nachts onder zijn kussen. En s'morgens, het zijn ook de eerste woorden die hij heeft leren lezen. Dat is toch prachtig, gemeente, dat beeld. Dat aankleven en het woord niet meer los te laten. Dan koester je het woord. En dan worden er ook wat namen genoemd. Onder welke was ook Dionysius, die Areopagiet. En wat mooi dat woord dan toch iets uitgebreider is. Dat de Heilige Geest dat opschrijft. Want er staat nog, sommige mannen hingen hem aan. Maar dan wordt er ook een vrouwennaam genoemd. Prachtige gemeente, dat de Heere ons dat voorhoudt, hoe dat werkt. Dat de Heere zo werkt. Maar mag ik u nou eens vragen, mag daar nou uw naam ingevuld worden? Maar mag u het woord aankleven? Mag daar nou staan Bert, Henk, Kees, Anna, Lydia, Bettine? Als de zondag nou weer voorbij is, gemeente, kleeft u het woord aan. En mag u zeggen door genade, daar mag ook mijn naam staan. De zondares. Want ik kan niet meer zonder het woord in mijn leven. Ik kan niet meer zonder die Christus in mijn leven. Dat is nou die uitwerking als het woord gaat werken, gemeente. En dat woord, gemeente, we hebben het gehoord. Paulus begint daar ook, het woord laat je afkomst zien. Goed geschapen. Gevallen zondaar. Maar dat er voor zo'n gevallen zondaar een Christus is. Wat nog meer, het woord laat ook de toekomst zien. Ik zei u al, die 2 wegen. Maar voor iemand die het woord zo lief heeft gekregen en de Heer me leren kennen in het leven. Ik zal gedurig bij hem zijn. Nu al. Je niet meer zonder hem kan in je leven. Hoe bestreden het kan zijn. En dat je echt daarin wel eens kan zuchten. En de pijn kan voelen. Maar ik kan niet meer zonder die Christus. Mag daar nou uw naam bij horen, gemeente. Volgende week zondag. Als de Heer het geeft, zal die voorbereiding zijn op het heilige avondmaal. In feite wordt dan ook weer uw naam genoemd. En dan wordt u een spiegel voorgehouden. Dat is toch wat het woord elke keer weer doet. Om u de weg te wijzen. Waar u moet zijn. Dat is nou dat wonder dat de Heere daarin die reddingsboeien uitwerkt. Dat de Heere door die opgestane Christus zo'n zondaar moed en kracht wil geven. En dan leef je niet meer naar je eigen leven. Naar je eigen wil en je eigen waarden en normen. Dan leef je leven naar het woord van de Heer. Wat is de Heer toch goed voor zondaar. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dan hoeven wij niet naar de Areopagus toe. Dan hoeven we hier alleen aan de voordijk hier te zitten en te luisteren. Naar dat heerlijke woord. Dat heerlijke woord wat spreekt van wie u bent voor een zondaar. Heere, werk met uw geest in het midden van de gemeente. Dat alle afgoderij toch het huis, de huizen zouden uitgeworpen worden. En dat u intrek zou nemen. Daar op die plaatsen waar geen plaats voor u is. Werkt u het zo uit, Heere. Dat er geluisterd wordt, gehoorzaam wordt. En dat er een roepen tot u mag zijn. Laat zo, Heere, de prediking tot heil zijn van zondaar. Bedek het met uw zegen. Vergeef al het zondige in spreken en in luisteren. Moeten we ook vergeving om vragen. Luisteren kan wel eens heel moeilijk zijn, Heere, omdat we niet horen wat we willen horen. En luisteren kan wel eens moeilijk zijn, omdat het er dichtbij komt volgens de gedachte. Doorbreek het, Heere. Bekeer de onbekeerde harten. Laat uw volk en kinderen leven bij de zaligmaker van zondaren, de God van hun Jezus. En dank voor wat u hebt gegeven. Ga met ons als we van hier gaan, bewaren en sparen ieder. En brengt u ons ook vanmiddag weer in uw huis, samen, rondom uw woord. Zo leg het nogmaals voor u neer, Heer. De vergeving van al onze zonden. Ja, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen uit het Gebed des Heren, de versen 9 en 10. Gebed des Heren, vers 9 en 10 is de slotzang. Verheft uw harten tot God, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.